Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Ik begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch?
Dit hebben we sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog niet meer gehad. Europa heeft een telefoonnummer.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 299 en welkom ook PG.
Dag Jaap, 299. Het is bijna een jubileumnummer.
Daar moeten we even bij stilstaan volgende keer.
Zullen we dat doen?
PG, we gaan het hebben over Europa.
Want Europa heeft iets wat het heel lang niet had. Eigenlijk sinds 1945 niet. Iets heel nuttigs, iets heel logistiek, maar Europa had het niet. Een telefoonnummer.
PG, en er gebeurt nog veel meer in Europa. Zo is er vorige week de start geweest van de Europese politieke gemeenschap.
En die bijeenkomst, daar gaan we het echt even over hebben. Want daar gebeurde heel erg veel. Bijna als het ware ook in de marges. En zelfs ook weer in het hart ervan. En zelfs de besluitvorming over gaan we het nog een keer doen en waar, was van enorme historische betekenis.
En dat op een moment dat er van alles gebeurt in de wereld. Natuurlijk de inval in Oekraïne door Rusland.
En alle consequenties daarvan. Wat een van de meest opvallende dingen bij ja, dat in de hele wereld de tektonische platen aan het verschuiven zijn. Dat het beeld wat toch heel lang was. Europa is een beetje aan het marginaliseren in de wereldpolitiek. Ineens lijkt het of Europa, mede door Oekraïne, mede door Poetin, wel weer de plek is waar het verschil gemaakt gaat worden in de machtsverhoudingen. En dat dit consequenties heeft, niet alleen voor de Europese Unie als Unie, maar ook voor Nederland als lidstaat, dat kunnen we misschien niet genoeg benadrukken. Dus laten we dat ook dit keer nog een keer laten zien.
Daar gaan we het over hebben, PG, maar eerst de nieuwe vrienden van de show.
Jaap, het zijn er liefst 7. Daarom enorm bedankt. Frans, Irina, Bastiaan, Dirk, Albert, Sander en Ritske.
En er zijn ook enkele losse donaties binnengekomen.
En die zijn er ook weer. Van Hendrik en van Anne.
En als jij ook ons wilt steunen, dat kan via vriendvandeshow.nl/bb. Dan stelt ons dat in de gelegenheid om nog veel meer afleveringen van Betrouwbare Bronnen te gaan maken.
En u af en toe mee te laten dingen voor bijzondere dingen als een boek en een ander product waar wij bijvoorbeeld met de schrijver of zoals onlangs met het concertgebouw mooie dingen samen bedenken.
Een van de vrienden schrijft ons: ik luister graag naar jullie als ik hele dagen aan het tekenen ben. Sommige afleveringen beluister ik meerdere keren, zo beklijft het bij mij beter. Keep up the good work, zegt Arnoud. Nou, dankjewel Arnoud. En aan alle mensen die het nog niet hebben gedaan, word vriend van de show via vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, we gaan het hebben over die Europese politieke gemeenschap, maar er gebeurt op diverse plekken in de wereld van alles, ook als gevolg van die inval in Oekraïne.
En van die nieuwe positie van Europa als de plek, zeg maar, waar het gebeurt. In Praag was er dus een bijeenkomst die leidde, en marge dus van die grote oploop, tot een enorme doorbraak in de spanningen en ook oorlog en grensconflicten en wat dan niet in de Caucasus. Niet zoals altijd gebeurde in Sochi, hè, onder toezicht van de tsaar. Hè, want zo kijkt de leider van de Sovjet-Unie en ook die van Rusland nu naar die Caucasus-republieken, maar in Praag. En wat misschien wel het meest opmerkelijk is, zeker als je denkt vanuit het Kremlin en de rugdekking die het Kremlin moet hebben in de wereld, is dat er een defensiealliantie van Rusland is die in feite aan het uit elkaar vallen is. Rusland had na de val van de Sovjet-Unie met de vroegere Sovjet-republieken in zeg maar Midden-Azië, mag ik het historisch zeggen, langs de oude zijderoute. Een defensiealliantie. Want die nieuwe republieken, dan moet je denken aan Tajikistan, Kirgizië, Kazachstan, Oezbekistan en dergelijke. Hele grote landen in oppervlak vaak, met soms hele kleine bevolkingen. Heel dun bevolkt. Vaak Turkse, Mongoolse, Aziatische, half Persische bevolkingen. Met dus ook een enorme rijke cultuur. Denk aan steden als Boeghara en Samarkand. En die dus in de Sovjet-tijd natuurlijk altijd onderdrukt zijn. En daarna zich weer ontwikkelden tot veelal islamitische, maar wel autoritair geregeerde republieken. En Moskou zei, voor jullie veiligheid en natuurlijk ook voor de greep van het Kremlin op Azië, is het wel van belang dat we dan een soort verdragsgemeenschap hebben om met elkaar te oefenen. Delen ook van de Sovjet-ruimtevaart kwam nog uit Baikonur in de woestijn in Kazachstan. Kortom, er was alle reden om heel veel dingen wat betreft de veiligheid, militair en space met elkaar te blijven delen.
Ja, ik zou kunnen zeggen vanuit Moskou gezien een soort bondkraag rondom Rusland.
Ja, en daarbij natuurlijk was dat meteen een machtsprojectie van het Kremlin, zoals al onder tsaar Nicolaas in de 19e eeuw, richting Azië, dus richting Afghanistan, richting India en vooral natuurlijk richting China. En dus deze militaire alliantie was ook een uiting van dat Rusland zich door China in Azië niet als het ware liet wegzetten. Wat is er de afgelopen weken gebeurd? Ten eerste, duizenden Russische, vooral jongens, zijn de grens overgestoken in die republieken. Met name ook in Kazachstan. Om te voorkomen dat ze naar het front moeten in Oekraïne. Nou, dan zou je denken, dat is een militair bondgenoot. Die dus afhankelijk ook is van Rusland voor zijn militaire spulletjes. En dus die jongens worden opgepakt en teruggestuurd. Het antwoord is nee. Die republieken hebben allemaal gezegd, als zo'n Rus hier wil komen wonen en werken en niet wil vechten. Wij zijn er niet voor om dat te regelen voor Rusland. Dus wie hier komt is welkom en die kan dan ook bescherming krijgen.
Ja, is wel lastig, want je zegt veel van die landen zijn dun bevolkt. En er komen nu naar verhouding enorm veel Russen het land binnen. En die moeten natuurlijk ook allemaal wonen en werk vinden.
Ja, meestal is het zo dat werk niet het grootste probleem is. Want er zijn heel veel banen waar Russen goed voor opgeleid zijn. Dus ze weten ook dat ze daar meestal wel aan de slag kunnen.
Vooral ook in de ICT.
Ja, en er is nog een ander punt. De grootste etnische minderheden in Rusland zelf, en met name in steden als Sint-Petersburg en Moskou, dat zijn mensen uit die republieken. Dan gaat het echt over meer dan 1 à 2 miljoen mensen. Dus er is ook nog op dat punt een hele belangrijke relatie en ook een afhankelijkheidsrelatie van die landen naar elkaar. Maar dat gaf ons al aan dat dus die militaire loyaliteit en solidariteit met Rusland niet heel groot was ten gunste van Oekraïne. Maar toen werd het helemaal interessant. De jaarlijkse militaire oefeningen in de woestijn werden aangekondigd. En men zou dus met duizenden mensen van alles gaan doen. En vlak voordat het zou beginnen was het gastland dit keer, Kirgizië. En dat heeft gezegd, we schrappen ze maar liever.
Het gastland zei, we doen het niet.
Ja. Die hadden blijkbaar het gevoel van, wij hebben niet zo'n behoefte aan 10.000 Russische soldaten die komen oefenen hier. Terwijl er oorlog is en wij Russen hier hebben. Voor je het weet,
blijven ze.
Ja. En toen bleek dat ook die andere, zeg maar, lidstaten van deze defensiealliantie zeiden, nou, dat is eigenlijk best een goed idee, want we hebben het ook druk en het kost allemaal een hoop geld. Laat me niet doen, we slaan het over.
Ja.
Dus de Russische troepen, die dus niet aan het front in Oekraïne waren, maar als het ware, ik zal maar zeggen, op weg waren naar Kirgizië voor die oefeningen, die stonden daar, nou ja, een beetje in hun hemd. En ja, die hadden dus nu niks te doen.
Ja, langzamerhand is Belarus met Lukashenko zo'n beetje de enige bondgenoot nog die Poetin over heeft.
Ja, maar daar zeg je iets. Want dit betekent, je zou bijna Emmanuel Macron citeren, de defensiealliantie van Rusland in Midden-Azië is brain dead.
Ja, wat hij ooit zei over de NAVO.
Ja, nou, je kunt een hoop zeggen. Op dat punt heeft Emmanuel Macron geen gelijk gekregen. Maar dit is dus, probeer je even in te denken wat voor vacuüm, ja, dus in dat reusachtige Midden-Azië hiermee ontstaat qua militaire allianties. Reken maar dat Xi Jinping dit natuurlijk met de grootst mogelijke belangstelling volgt.
Ja, je noemde al die twee landen in de Caucasus die ook aanwezig waren bij de Europese politieke gemeenschap in Praag. President Aliyev van Azerbeidzjan en de premier van Armenië Pashinyan. En die hebben zelfs onder druk van Europa verklaard dat ze elkaars territoriale integriteit en soevereiniteit respecteren. Dat ging niet goed tussen die twee.
Nee, al heel lang niet.
En er gaat nu ook een EU-missie naartoe om daar eens even rond te kijken bij de grens.
Nou, het bijzondere hiervan is dat natuurlijk Armenië en Azerbeidzjan al sinds de val van de muur in feite in een soort regionaal burgeroorlog grensconflict zitten rondom dat berggebied Nagorno-Karabakh. Daarin werd voortdurend opgestookt tussen die landen, want die landen hadden of vriendschap met Rusland of met Turkije. Daar speelde ook nog Assad van Syrië en Iran een rol. Want ja, dat hele gebied van Caucasus, ja, dat, kijk maar op de kaart. Dat is een soort brandpunt. Ja, tussen een aantal hele belangrijke plekken in de wereld. Iran, Syrië, dus het Midden-Oosten. En natuurlijk de enorme olievoorraden en macht van de Kaspische Zee van Azerbeidzjan en het regime in Baku. Dus het opstoken van conflict en destabilisatie daar is, ja, een spelletje dat voor de hand ligt.
Ja.
En wat is dus het bijzondere? President Erdogan van Turkije, die was ook in Praag. En die heeft gezegd, ik vind het zo belangrijk dat er stabiliteit komt en ja, vrede daar in de Caucasus, ook zo in het belang van Turkije zelf, dat hij zei, ik kom samen met de EU, dus de sultan komt met de Europese Unie, dus de vroegere, zeg maar, vazalstaten, want daar hebben we het over, tot de orde roepen en te zeggen, jongens, en nu gaan jullie vrede sluiten. En dat gaan we goed organiseren en dat wordt gegarandeerd door zowel Turkije als de EU. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat hier één naam niet valt. Rusland. Dus de landen in de Caucasus hebben blijkbaar voor zichzelf geconcludeerd. Willen wij een toekomst hebben? Willen bij ons vrede zijn? Willen we dus ook die enorme welvaart, hè, die daar zit in dat gas en olie en wat dan niet in de Kaspische Zee, voor de komende 50-100 jaar verder ontwikkelen? Dan moeten wij het hebben van de vriendschap met de EU en het feit dat Turkije mee garandeert dat het vreedzaam blijft. Dat is, als je iets beseft van de geschiedenis van Rusland en hoe de tsaren, ja, de Caucasus hebben veroverd en onderworpen. Dit is de absolute nachtmerrie voor het Kremlin.
Poetin wordt dus niet meer beschouwd door die landen als een honest broker.
En die zien die spullen van hem allemaal opgeblazen worden door de Oekraïners. Die denken, ja, dat zijn de militaire middelen die voor een deel ook in Armenië en Azerbeidzjan waren opgeslagen. Want wat ook speelt, dat hebben wij natuurlijk allemaal niet zo door. Dat is geen verwijt natuurlijk, maar toch. Poetin heeft dus de troepen die hij had van het Russische leger, onder andere langs die grens bij Nagorno-Karabakh, als een soort bewakers van de wapenstilstand, teruggetrokken. Want hij heeft die spullen en die mannen nodig om te sneuvelen in Gerson, ik zeg het maar heel
bitter. Ja, dat is wel heel cru, maar het is wel waar.
Ja. Dus hij laat daarmee ook de mensen in Nagorno-Karabakh en in Armenië in de steek. Zo van, nou ja, je zoekt het maar uit. Dan breekt er wel weer een burgeroorlog uit. En in die paniek is ook gevochten. Er zijn ook wat bombardementen geweest, want zo gaat dat dan. En daar heeft dus Erdogan gedacht van ja, maar ik kan dat niet in mijn eentje. Dat is dus ook interessant. En ik wil voorkomen dat de Ayatollahs of Assad mee gaat zitten doen. Bijvoorbeeld aangemoedigd door Poetin. Dus Erdogan die is in feite gaan schuilen bij Europa.
Ja.
Samen kunnen wij het misschien wel.
Erdogan dus als vredestichter. Overigens, Erdogan en zijn Griekse collega, de premier van Griekenland, die hebben ook bij elkaar gezeten en dat ging uiteindelijk toch nog niet echt goed.
Jaap, je kunt ook te veel willen in het licht van de wereldgeschiedenis. Erdogan roept voortdurend bij dit soort bijeenkomsten dat er tussen Griekenland en Turkije en zeker tussen Mitsotakis en hemzelf en geen enkele reden tot conflict is. Nou, hoe vaker Erdogan roept dat er geen enkele reden tot conflict is, betekent dus dat hij de prijs aan het opdrijven is voor de conflicten die er wel zijn en die hij gewoon niet opgelost wil hebben. Dat is, ja, ik mag gaan zeggen, dat is een beetje de manier waarop je in Istanbul op de markt een tapijt koopt.
Ja, nou ja, soms heb je dus ook om binnenlandpolitieke redenen een soort sluimerend en voortdurend conflict nodig, waarvan je weet, het zal allemaal zo'n vaart niet lopen. Alleen, ik kan er soms wel bijvoorbeeld verkiezingen mee winnen als ik er af en toe weer eens aan refereer.
Nou zeg jij iets, Jaap, inderdaad. Laat er nou toch volgend jaar presidentsverkiezingen zijn in Turkije. En Erdogan vanwege de dramatisch slechte economie fors achterloopt in de peilingen. Maar als hij zich natuurlijk als de vredesvorst van de Caucasus kan presenteren en de man die Grieken af en toe eens flink de waarheid zegt, ja, dan is het misschien wel goed voor de peiling.
Ja, is alles wel een klein detail misschien, PG. Ik zeg het een beetje cynisch. Maar we hebben natuurlijk nog steeds Cyprus, lid van de Europese Unie, wat nog steeds verdeeld is in een Grieks deel en een door de Turken bezet deel. En ja, dat is ook een van de redenen dat Cyprus, dat het met die Turken en de onderhandeling met de Europese Unie in het verleden niet zo wilde vlotten.
Zo is dat, ja. En als Turkije dat wilde, dan kon ze dat morgen stoppen. Door die Turkse vazalrepubliek op Cyprus bijvoorbeeld een soort federatie te laten vormen met het Griekse deel. Niets verbiedt dat. Maar daar spelen ook dingen als dat je ook af en toe een witwasplek nodig hebt voor bepaalde financiële dingen.
Ja, nou ja, goed. Erdogan werd dus geaccepteerd als zo'n beetje die odd man in op die Europese politieke gemeenschapsbijeenkomst. Die eerste in Praag. Dat is een idee geweest oorspronkelijk van Macron.
Ja, weet je nog, hij heeft toen op de Europadag in mei van dit jaar die Europese conventie afgesloten. Weet je wat, dat discussieproces met al die burgers en vooral heel veel jongeren.
Waarover wij te gast hadden Guy Verhofstadt, die daar een van de voorzitters was.
En die dat enorm zat aan te jagen. En die zei van we moeten hele gedurfde conclusies. En Macron heeft als een van zijn conclusies gezegd. We moeten misschien ook wat grotere, ja, andere formats van hoe we in Europa dialoog met elkaar voeren. We hebben de formele dingen, dat is ook goed. We hebben het Europees Parlement, nog beter. We hebben de Europese Raad, we hebben de Europese Vrijhandelszone. Ja, we hebben Schengen. Maar dat is heel veel dus vaak formele dingen. En die heb je ook nodig als je als soevereine landen met elkaar samenwerkt. Maar hij zei, we zijn daardoor misschien wel te veel naar binnen gekeerd. Dus hij zei, er zijn heel veel landen die eigenlijk bij ons horen. Die op allerlei manieren ook meedoen met Europa. Maar we komen nooit met z'n allen bij elkaar. Wel in een bepaald segment of in een bepaalde formaliteit. Maar nooit van, ja, hoe zien jullie de toekomst? Zijn er niet onderwerpen die een aantal landen zeggen, dat zouden wij graag samen willen doen? En zo kwam hij op het idee van de Europese politieke gemeenschap. Bij dus landen die zeiden, ik vind het de moeite waard om met de lidstaten van de EU samen, ja, dus een nieuw soort dialoogplatform te ontwikkelen. En laten we maar zien waar dat naartoe groeit.
Ja,
dus die zijn dan welkom. Nou Jaap, jij weet ook dat er toen hier en daar wel werd gezegd, Macron houdt van dat soort bijeenkomsten. Dan kan hij daar schitteren. Een beetje van gun hem dat speeltje. Het Frans voorzitterschap doet zo zijn best. En hij moet die conventie toch met een beetje grandeur afronden. Dat waren de eerste reacties. Zo, wat moeten we, een soort praatkasteel.
Ja, het was overigens oorspronkelijk een idee van François Mitterrand.
Het was een idee van Mitterrand. Dus men had ook zoiets van, ja, dat is wel van heel lang geleden. En dat was een beetje de ondertoon. Maar ja, sinds mei is er in de wereld en zeker in Europa toch weer het nodige gebeurd. Niet alleen in de Caucasus, maar ook in de Caucasus. En wat was dus het effect? In Praag, in het Tsjechisch voorzitterschap, komt dus eigenlijk iedereen waarvan je denkt, die zou misschien mee willen doen, die komt. En vrijwillig, behalve de niet uitgenodigde Alexander Lukashenko en Vladimir Poetin. Dat was een beetje als de begrafenis van de Queen.
Ja, ik kijk even naar het lijstje, PG. Daar waren aanwezig de 27 EU-lidstaten plus 17 andere landen. En als ik even alfabetisch langsloop, Albanië, kandidaat lidstaat. We noemden net al Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, kandidaat lidstaat. Deze week is ook aangekondigd door de Europese Commissie dat ze Bosnië willen voordragen, nu echt officieel als nieuw land. Georgië was er ook. Ook een belangrijk land in de oude Sovjetsfeer, zou je kunnen zeggen.
Ja, in de Caucasus. En laten we niet vergeten, het vaderland van Jozef Stalin. Dat zichzelf dus zegt van, maar wij horen bij Europa.
Een land dat weer een wat andere positie heeft, IJsland. Kosovo, ook een land dat in de toekomst lid zou kunnen worden. Liechtenstein, heel klein landje, geen lid. Maar ja, net als Zwitserland wel een land waar je iets mee moet. Zwitserland was er trouwens ook bij. Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen. Ook een land dat graag samenwerkt, maar wel onafhankelijk wil blijven. Servië, natuurlijk op de wat langere duur misschien ook een lidstaat. Turkije heb je al genoemd. Oekraïne, president Zelensky was er via de lijnverbinding bij. En ook toch wel pikant, het Verenigd Koninkrijk. Net uit de Europese Unie gestapt, maar toch weer aan tafel. Sterker nog, Mark Rutte, die had meteen alweer een gesprek met Liz Truss en die was daar heel enthousiast over.
It is the UK which has provided so much leadership over the last 9 months after the terrible aggression started by Russia against Ukraine. It was the United Kingdom basically providing that leadership, organizing the necessary talks and platforms within Europe to organize ourselves. So I really want to compliment Liz Truss for that British leadership. And of course, there are many issues to discuss. Bilaterally, we have an excellent relationship with the Netherlands and the United Kingdom. But also the relationship between the UK and EU will be on the agenda.
Nou, wat zag je dus? Dat wat, ja, met een beetje meewarig soort ontvangst van het grand idee van Macron. Dat Macron kon voor zichzelf inboeken. Ook doordat hij op een hele slimme manier heel nauw had samengewerkt met Peter Fiala, de premier van Tsjechië. Die heeft hij dus van alle eer gegeven. Dus van, jullie gaan dat doen. Waar ik als bedenker hiervan kan supporten. Zeg maar wat ik moet doen. Heel verstandig. Dus hij gunde Fiala als het ware als de George Washington van deze nieuwe Europese politieke gemeenschap. En kon zelf natuurlijk in belangrijke mate ook de agenda sturen. Want hij zat met Erdogan, met de Armeense en de Azerbeidzjaanse leiders. Daar zijn hele interessante foto's gemaakt dat die met elkaar om de tafel zitten. En je ziet, dat gaat echt, ja, heel stevig. Maar ook van, we gaan elkaar nu de waarheid zeggen. We gaan niet weg voordat we een akkoord hebben. Nou, die foto's gingen dus weer de wereld rond in de zin van een volstrekt uniek historisch moment. Ergens in een oude middeleeuwse kelder van de Grad, het Radzin, het grote, grote Habsburgse paleis te Burgt van Praag. Dus het bijzondere van deze bijeenkomst was als eerste, iedereen kwam. Dus iedereen had het gevoel, ik moet hierbij zijn. Kosovo, Letland, Erdogan, Liz Truss, ze waren er allemaal. En Zelensky die zei, ik kom via het scherm. Het tweede was dat de bijeenkomst was dus, en dat hadden die Tsjechen gewoon ontzettend goed gedaan. Die hadden gewoon gezegd, we gaan geen hele formele vergadercircuits met ambtenaren en wat dan niet. Dat doen we achter de schermen wel. Maar we organiseren natuurlijk een plenaire bijeenkomst met welkom. En nog een keer een dank aan Macron voor zijn
die
initiatief.
Die hele grote zaal van de Burgt.
Dat is natuurlijk, die heet zelfs de Spaanse zaal. De familie Habsburg, de Oostenrijkse Habsburgers dus, die hebben dus in als, ja, als gebaar naar onze koning Philips II van Spanje, dat was natuurlijk hun, ja, hun neef. En dus dat is in Spaanse renaissance stijl is dat gebouwd. En ja, zoals dat heet, het geld kon niet op bij de Habsburgers. Ze waren altijd failliet.
Het is al goud wat er blinkt.
Het is subliem. Dus ja, dat was, zo hoort het ook, zal ik maar zeggen. Die plenaire sessie, daarna was er eigenlijk geen programma. Dus er was een wolk van bilateraaltjes, multilateraaltjes, themagroepen, kopgroepen. Landen die als het ware zeiden van we hebben een probleem, laten we toch nog even samen even een half uurtje gaan zitten. Of zullen we, als we nou toch in Praag zijn, even met elkaar afstemmen wat we volgende maand gaan doen in het bijvoorbeeld het defensieoverleg, ook weer ten gunste van Oekraïne. Dus er waren heel veel gewoon momenten waar men dus over alle mogelijke onderwerpen zonder al te veel agenda verplichtingen met elkaar te praten, conclusies te trekken, even ambtenaren erbij, wie doet wat. Dus die bijeenkomst leverde heel veel op. Niet alleen in de Caucasus, al was dat in de Caucasus natuurlijk zonder enige twijfel van de grootst mogelijke historische en geopolitieke betekenis.
Maar het wachtwoord was informeel.
Informeel en veel. Als je nou toch met 44 landen bent, ga dan ook, reken maar eens uit voor een beta hoeveel combinaties er denkbaar zijn van 44 landen voor gesprekken.
Ja.
Dus Macron en Scholz en Rutte, die maakten bijvoorbeeld van de gelegenheid gebruik om een nieuwe denktank te annonceren. Daar zaten dan weer andere landen niet bij. Dus ook, en het was dus ook niet erg.
Ja, denktank van Luc van Middelaar, die daar ook heel trots rondliep. Was op een gegeven moment zelfs dat Mark Rutte vroeg aan Emmanuel Macron, ken jij Luc van Middelaar? En toen zei hij, ja, die ken ik.
Ja, toen dacht ik, natuurlijk kent hij die. Macron is een leerling van Jacques Delors. En wij weten van Luc van Middelaar dat Jacques Delors niet bepaald een fan van zijn werk was.
Nee, en je zag ook dat Macron en Luc van Middelaar elkaar nog meerdere malen schouderklopjes gaven op die bijeenkomst. Echt letterlijk.
Ja, dus deze beschrijving, Jaap, is daarom heel goed. Want dat kan dus alleen in een topconferentie waar iedereen is en er tegelijkertijd dus een hoge mate van ongeordende bende is en waar iedereen met elkaar.
En waar ook, je dus ook heel makkelijk even kunt zeggen van over een kwartiertje gaan we even op het dak van dit gebouw die Brusselse denktank openen, officieel.
En dat je niet zegt dat mag alleen om 5 uur, want dan is er een persconferentie in die zaal en dat mag verder alleen niet bij zijn.
Ik zag ook op beelden dat Rutte, Macron en Luc van Middelaar er al waren, dat toen op het laatste moment nog Olaf Scholz erbij kwam.
Ja. Dus Jaap, waar deed dit nou het meeste aan denken, deze bijeenkomst? Aan een bijeenkomst die deze wereldleiders natuurlijk elk jaar altijd al hebben, die iedereen ook kent.
Davos.
Het World Economic Forum. Want dat werkt precies zo.
Ja. Je gaat er naartoe. Je weet dat je heel veel mensen gaat ontmoeten. Je weet dat er ook een aantal interessante sessies zullen zijn.
En interessante mensen van buiten de directe politiek.
Maar je kunt niet van tevoren al aangeven wat precies de resultaten zullen zijn.
Nee, maar je kunt wel een heleboel bilateraaltjes en multilateraaltjes als het ware al zeggen, oh, daar wil ik ook bij zijn. Exact. Laat Pepijn van Houweling het maar niet horen.
Nee, misschien kunnen we beter deze aflevering niet maken, PG. Want dat leidt weer tot tientallen kamervragen.
Er was nog iets waar ik toch even op wil wijzen. Want ja, in de Brusselse politiek moet je ook altijd een beetje letten op roddelachterklap en dat soort dingen van who is up en who is down in de machtspolitiek. Praag was niet goed voor Charles Michel.
De voorzitter van de bijeenkomsten van de Europese regeringsleiders.
Ja, die heeft gewoon een hele ernstige tactische politieke fout gemaakt. Want die heeft namelijk zijn staf conceptconclusies van die bijeenkomst in Praag laten opstellen. En zoals gebruikelijk is bij alle Europese topconferentie. Dat hoort ook zo, dat is ook heel nuttig. Want dan kun je als het ware van tevoren al vaststellen, op deze punten zijn we het dus eens. En op deze punten gaan we natuurlijk in de vergadering nog een aantal aanscherpingen, precieze conclusies trekken. Maar dan ligt er al een raamwerk. Dus dat hebben ze gedaan. En dat is toegestuurd aan de ambassadeurs van de lidstaten bij de Europese Raad en de zogenaamde Sherpa's, zoals dat heet, van de Europese leiders. En die schijnen unisono gezegd te hebben van trek maar in, we hebben helemaal geen behoefte aan conceptconclusies van Charles Michel. Want dit is geen bijeenkomst van de EU onder leiding van Charles Michel. Dit is een bijeenkomst van een compleet nieuw type overleg, waar we dus ook op een compleet nieuwe manier dialoog willen proberen.
Ja.
En dus ook op nieuwe manieren misschien wel conclusies willen gaan
dit
formuleren.
Dit zou veel uitstralen naar die landen die niet bij de EU 27 horen. Van jullie mogen blij zijn dat je ook aan mag schuiven.
Ja, en de conclusies worden al geschreven door Brussel nog voor de bijeenkomst is geopend.
Ja, wat heel gebruikelijk is overigens bij grote Europese bijeenkomsten.
Maar dan is dat ook van tevoren afgesproken. Maar dit is natuurlijk, dit zou natuurlijk naar zowel de premier van Noorwegen als de presidenten van Moldova natuurlijk gewoon een affront zijn.
Ja, er was overigens nog een.
Dus dat was echt een politieke uitgeleier van je welste.
Er was nog een eis die hier misschien wel een beetje verband mee houdt. Er hingen heel weinig Europese vlaggen daar bij de burcht.
En dat is raar, want de Tsjechen, die weten nog heel goed dat toen ze allemaal massaal riepen Havel naar Grad, Havel naar de burcht, dat ze met duizenden Europese vlaggen op het Wenceslasplein stonden en hem toejuichten en het communistische regime ten val kwam. Dus voor de mensen in Praag is die vlag in combinatie met dat heel Europa bij hen is natuurlijk een enorm powerful symbool.
Ja. Maar ik zei al, ook de Britten waren erbij en Liz Truss die had geëist dat ze eigenlijk niet zou worden verstoord door zicht van die vlaggen als ze daar zou zijn. Wat een beetje raar is, want die vlag die dus door de Europese Unie gebruikt wordt, die wordt ook bijvoorbeeld door de Raad van Europa gebruikt, waar ook de meeste Europese landen in zitten. En daar neemt niemand daar aanstoot aan.
Die vlag is veel ouder dan de EU. Want de Raad van Europa is van 1948. Toen was er zelfs nog geen kolen- en staalgemeenschap. Het is eigenlijk heel beschamend dat de Britten dat blijkbaar niet weten. Dat dus die mensenrechten garant, waar de Britten dus mede oprichters waren. Meteen na de Tweede Wereldoorlog. Dat die de drager van die vlag is. Het is treurig. En een beetje kleinzielig. Om geen ander woord te gebruiken.
De Britten hadden trouwens ook nog een andere eis. Althans, ze brachten zelfs een aanbod. Maar ze wilden graag de volgende bijeenkomst organiseren.
Ja, en ik sluit niet helemaal uit, zoals dat zo mooi heet, ook wat ik uit Brussel hoorde. Dat dus dit gedoe met die vlag. Ja, dat dus ook weer zo'n voorbeeld is van de onhandigheid van Liz Truss. She sank her chances onmiddellijk.
Ja.
Want wat is er gebeurd? Men heeft dus op die bijeenkomst met z'n 44 gezegd van waar gaan we de volgende keer heen? Want één ding was duidelijk, dit smaakt naar meer. Wat natuurlijk een enorm compliment is aan zowel Emmanuel Macron als natuurlijk aan de Tsjechen. Nou, het volgende voorzitterschap is Zweden. Maar men wil natuurlijk uitstralen, we willen een land, gastheer of gastvrouw maken, dat bij die 17 hoort die geen lid van de EU zijn.
Ja.
Dus Liz Truss dacht, nou, dat ben ik. Hè? En de Zweden die waren toch ook altijd wel op de Britse hand, hè? Binnen de EU voor Brexit en zo.
Ja, dus kunnen we goed voorbereiden.
Ja. Op een of andere manier is Liz Truss, ik zal maar zeggen, pootje gehaakt in die vergadering. Want men kwam min of meer spontaan, unaniem, tot een conclusie. We gaan volgend voorjaar naar Chisinau.
In Moldavië.
We gaan naar de hoofdstad van dat hele kleine, hele arme, onder enorme politieke en militaire druk staande Moldova.
Het kleine buurland van Oekraïne.
En buurland Roemenië. Van Roemenië. Van president Klaus Johannes, die natuurlijk nog altijd een grote een man is met een groot moreel gezag in Europa. Dit is natuurlijk ook een signaal dat de EU zegt volgend jaar. Volgend voorjaar, 2023, is Moldova nog steeds vrij. Het leeft en het hoort bij Europa.
Ja.
Je blijft er met je poten vanaf, Vladimir Poetin.
Dit is overigens een land, bedenk ik nu ineens, sinds afgelopen maandag en dinsdag die bommen vielen in Oekraïne. Wat ook evenzeer bereikbaar is vanuit Rusland als ze zoiets zouden willen.
De minister van Buitenlandse Zaken van Moldova heeft een formeel protest ingediend omdat een serie van die verwoestende raketten die op Kiev werden afgestuurd over Moldova vlogen vanuit de Zwarte Zee, vanuit een aantal van die marineschepen die dat soort raketten afvuurden. Dus Moldova zegt, ons luchtruim is gebruikt, misbruikt om onze Oekraïense broeders te vermoorden. Ja, dan ben je dus een klein landje, je hebt nauwelijks een leger, maar je bent niet laf, je bent niet bang.
Overigens, na Moldavië wordt het Spanje dat de host is van de bijeenkomst en dan, maar pas als vierde, de Britten.
Ja, want Spanje is in de tweede helft van 2023 het land dat de EU voorzit. En ja, je kunt tegen een trots en groot land als Spanje natuurlijk niet zeggen, nou, jullie zitten voor. De Tsjechen mochten in Praag het krijgen, maar jullie krijgen hem niet. En
dus,
dat kan niet.
Dus dit werd toch dan wel weer een triomf in die Spaanse zaal van de Burcht voor het land waar het naar genoemd is.
Zo is dat. Ik zou bijna zeggen, ze moeten die bijeenkomst dan maar in het Escoriaal van Philips II houden, Jaap. Ach, die enorme kerk waar hij ook begraven is. Maar ik weet niet of men dat niet al te barok vindt. En dan dus daarna, dus in 2024, de Britten. Jaap, en mijn zesde zintuig, jij zal wel zeggen, jouw politieke vilainiteit, die zegt mij nog iets. Die Europese leiders, die hebben toch allemaal gezegd, tuurlijk Liz. Nee, Moldova, dat is vanwege het politieke gebaar naar het Kremlin en naar de hele wereld. Dan, Spanjaarden, kun je dat niet afpakken. En dan doen we weer een land dat geen lid is van de EU. En dat is dus het Verenigd Koninkrijk. Dus dan komen we naar Londen. En ze hebben allemaal achter de hand tegen elkaar gezegd. En tegen die tijd ben jij al lang geen premier meer.
Precies, dan is de kans groot als je tenminste de opiniepeilingen ziet. En die zijn echt extreem op het moment dat er een Labour-regering aan de macht is.
Ja, dat dan de Sir Keir Starmer prime minister is. En als hij helemaal slim is, organiseert hij dan de European Political Community in Edinburgh. En dan ontvangt hij ze allemaal in Holyrood Castle, hè, waar de Queen zo prachtig lag opgebaard.
Ja. En dan is ook de vrede met Schotland weer getekend.
Dat hoop je dan. Het is natuurlijk wel leuk, want Jaap, dat Moldova is natuurlijk een heel arm land. Heeft heel weinig mogelijkheden. Dus je zou hopen dat, dat is misschien ook iets voor Wopke Hoekstra, dat bijvoorbeeld een land als Nederland zegt, wij gaan Moldova even flink helpen bij de organisatie, de logistiek, de technologie en alles.
Ja, ze hebben een jonge vrouw als premier.
Ze was in Rotterdam.
Partijgenoot van Wopke Hoekstra.
En ze was in Rotterdam. Ja.
Op het EPP-congres in het voorjaar.
En zij werd daar als een heldin en een ster binnengehaald. Want het is een zeer charismatische spreker. Ze spreekt fantastisch Engels. Dus als gastvrouw is ze natuurlijk gewoon top. Dus dat zou iets leuks kunnen zijn voor Nederland. Om te zeggen, laten wij Moldova een beetje helpen. En ja, jij weet dat er één Nederlander is. Die heeft in Betrouwbare Bronnen al gezegd dat hij wel een zwak plekje voor Moldova heeft.
Dat is Jaap de Hoop Scheffer.
Moldova is buitengewoon kwetsbaar natuurlijk. Een land wat mij na aan het hart ligt. Niet alleen omdat ze er lekkere wijnen maken.
Er is in Moldova een hele beroemde wijnkelder. Die is heel oud. En die hangt vol met foto's van ongeveer alle wereldleiders die daar al zijn ontvangen. En dus ook foto's van Jaap de Hoop Scheffer als secretaris-generaal van de NAVO.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
En we praten over de recente ontwikkelingen in Europa die we 1-2 jaar geleden niet hadden kunnen voorzien.
Nee, letterlijk ook een jaar geleden zouden we de gedachte dat alle Europese landen bij elkaar komen in Praag en daar besluiten. En over een half jaar doen we dat in Chisinau. Ook als een symbool van ongelooflijke solidariteit. En eensgezindheid. En ook een beetje bijna provocatieve lef. Nooit hebben we kunnen voorspellen. En Jaap, dat betekent dus dat deze nieuwe realiteiten. Wat ik al eerder zei, die tektonische platen die in de wereld verschuiven. Waarbij Europa toch weer het brandpunt is van de wereldpolitiek. Anders dan veel mensen dachten, ja, dat wordt de Zuid-Chinese Zee. Hè? Veel minder toch. Dit hebben we sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog niet meer gehad. Europa heeft een telefoonnummer.
Ja, want dat was altijd de klacht, hè? Vanuit Amerika. Het wordt toegeschreven aan Henry Kissinger. Als ik wil weten wat het standpunt van Europa is, wie moet ik dan bellen? Ik heb geen telefoonnummer.
Niemand neemt op.
Overigens, dat wordt altijd aan Kissinger toegeschreven. Maar hij zei 10 jaar geleden in een gesprek met Radek Sikorski, de minister van Buitenlandse Zaken van Polen in die tijd. I'm not sure I actually said it, but it's a good statement, so why not take credit for it?
Now, on this notorious statement, does Europe have a single telephone number? I think it was actually invented by the Irish foreign minister describing a meeting with me, but I take credit for it. I'm not sure I actually said it, but it's a good statement, so why not take credit for it?
Zo kennen we Henry weer. Als het intelligent is en ik heb het misschien niet gezegd, dan zou het waar kunnen zijn.
Overigens, in 2012, toen hij dat zei, op die bijeenkomst in Polen, toen zei hij ook, het was de tijd van Catherine Ashton als de buitenlandvrouw van Europa, zeg maar wat Josep Borrell op dit moment doet. Toen zei Kissinger,
now we have a kind of a telephone number. But it isn't really absolutely clear if America wants to deal with Europe, who exactly the authorized voice of Europe would be, because there is Lady Ashton in the commission, then there are the other spokesmen. And of course, they're the national foreign ministers. But most importantly, on many issues, there does not really exist a unified European, especially strategic approach. It's relatively easier now to get answers to technical questions. But I would say that even if a telephone exists, and even if they answer it, the answer is not always very clear.
Dus ja, het was nog steeds een beetje aanmodderen volgens Kissinger.
Jaap, Kissinger mopperde daarover, omdat toen president Nixon, nu precies 50 jaar geleden, werd herkozen, hij voor zijn tweede termijn dacht, nou moet ik een nieuwe start maken. Daar was ook alle reden toe, want de Vietnamoorlog liep op zijn eind. Nou, beter gezegd, men was aan het onderhandelen tot een soort wapenstilstand.
Dus hij had ook eindelijk ruimte in zijn agenda om zich met andere zaken bezig te houden.
Dat hoopte hij, ja. Hij had natuurlijk bij de oude Mao Zedong de samenwerking met China getekend, de grote opening in het vroege voorjaar van 1972 en was daarna de eerste Amerikaanse president in het Kremlin geweest en had met Leonid Brezhnev de wapenakkoorden over de kernbewapening getekend. Ja, die Nixon, die kon wel wat hoor. Dat heeft natuurlijk zo'n slechte naam, maar dat is niet helemaal zonder reden. Maar als je in een half jaar als president dit voor elkaar krijgt, nou, die verkiezingsoverwinning was dan ook episch. En de president zei, ik ga nu tijd vrijmaken voor onze bondgenoten die ons altijd toch hebben gesteund. En dat werd de Year of Europe, 1973. En dat werd een totale flop. Want het bleek dat die Europese leiders, die zaten helemaal niet te wachten op Richard Nixon in hun nek. Die hadden allemaal de voorbije jaren met Vietnam en ook de demonstraties daartegen. En
Amerika was niet populair meer in Europa.
Nee, en Nixon zelf ook niet. En ja, toen dat jaar eenmaal begon en dus dat die telefoon maar niet werd opgenomen, zal ik maar zeggen. Ja, toen begon ook de Watergate-affaire voortdurend op te spelen. De echte zeg maar ook wat conservatieve bondgenootregering die Nixon had, was natuurlijk die van Ted Heath, van de Tories in Engeland.
Ja, dat was misschien trouwens wel een reden extra voor Nixon om zich op Europa te richten, want de Britten die werden toen lid van de Europese Unie.
En op datzelfde moment stortte natuurlijk die regering van Heath in met de stakingen en het feit dat er 2 dagen in de week nog stroom was. En ja, de winter of discontent en alle andere ellende. Dus die Engelse regering zat ook niet te wachten op een staatsbezoek van Nixon bij de Queen, terwijl er geen stroom was in het paleis. Om het maar zo te zeggen. Nou, de president van Frankrijk was niet meer de door Nixon natuurlijk zo eindeloos bewonderde Charles de Gaulle.
Nee, dat was Pompidou.
Dat was Pompidou. De Gaulle was afgetreden in 1969 en overleden in 1970. Pompidou had niet zo heel veel met Nixon en met de Amerikanen. Die was heel erg Europees gericht. En in de loop van 1973 werd duidelijk dat Pompidou stervende was. Die had kanker en ja, die werd geopereerd. En die zat helemaal vol prednison en dergelijke. Die kon bijna niet meer, letterlijk en figuurlijk, niet meer bewegen. En dat moest officieel geheim blijven ook nog. Dus ja, het idee dat de president dan met zijn Franse collega van alles ging doen, nou, dat moest vooral verhinderd worden.
Ik hoor steeds op de achtergrond een telefoon rinkelen.
Maar die wordt maar niet opgenomen. Nou, dan heb je nog in Bonn Willy Brandt. Die werd door Nixon verafschuwd. Dit vond hij een linkse dromer. En die vond hij onbetrouwbaar als het ging om de Sovjet-Unie. En daarbij kwam dat Willy Brandt in 1973 ook politiek instortte. Ook door grote economische klappen in Duitsland, werkloosheid. En Brandt had gewoon, die was uitgeregeerd. Die kon niet meer, ook fysiek. Had erg veel drankproblemen ook. En had problemen in zijn huwelijk. Nou ja, kortom, dat was een hele sombere tijd voor Willy
Brandt. En PG, dat moeten we niet vergeten.
Oorlog.
De oliecrisis die brak in dat jaar uit, 1973.
Want de Arabische landen deden hun op Yom Kippur, de grote verzoendag. He, waarvan de gedachte was, heel Israël is dan aan het bidden. Dan gooien we de bommen op en dan gaan we oprukken. En dan, ja, dan verslaan we dat verschrikkelijke Israël. Nou, dat lukte bijna, maar toch niet. He, mede dankzij het kabinet Den Uyl, laten we dat nooit vergeten. En het effect was dat dus die vernederde en verslagen Arabische heersers zeiden, nou gaan we die westerse landen pesten. Vooral dat Holland, hè, en Amerika. Dus toen kwam de olieboycott. Nou, dat is vergelijkbaar met nu een explosie in de prijs van olie. Dus enorme effecten op de inflatie, de werkloosheid en de economie. Allemaal onderwerpen waar niks mee bezig moest zijn. Bovenop Watergate. Dus het idee dat de president van Amerika een soort gestructureerde intensieve band met Europa ontwikkelde, mislukte volledig.
Het had dus al veel langer intensief kunnen zijn als dat allemaal niet gebeurd was in 1973. Als de agenda van Nixon, zoals hij het zelf voor zich zag, was uitgevoerd.
Die afstemming tussen de Verenigde Staten en Europa is een van de slachtoffers van de Watergate-affaire. En ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. Want de eerste republikeinse president na Nixon, die als het ware dit weer oppakte, dat was de partijvoorzitter van de Republikeinse Partij onder Nixon, George Bush senior. Ik heb alles verteld dat die met Jacques Delors de afspraak maakte, wij moeten gewoon 2 keer per jaar face-to-face,
ja,
los van de, zeg maar, Mitterrand, Kohl, Thatcher en Lubbers,
informeel,
met elkaar praten. Want jullie zijn zo belangrijk geworden als Europese Unie en Europese Commissie. En Delors was natuurlijk zo'n krachtfiguur dat hij zei, als jij in Washington bent, kom je ook op het Witte Huis. En als ik in Brussel ben voor de NATO-top, kom jij naar de Amerikaanse ambassade.
Wat
voor top?
Vanuit Europa gezien, door de regeringsleiders, helemaal niet als vanzelfsprekend werd beschouwd. Dat de voorzitter, de president van de Europese Commissie, rechtstreeks met de president van Amerika ging praten.
Dat was in politiek, diplomatiek opzicht een sensatie. Ik heb jou wel eens verteld dat ik als ambtenaartje, zal ik maar zeggen, in Brussel in het voorbereidingscomité werd gezet om Delors daarbij te ondersteunen. Dat is een van de dingen die ik in mijn leven en mijn loopbaan als een van de allergrootste eerbewijzen heb beschouwd die ik heb gekregen.
Dus Bush wist op een gegeven moment wel welk nummer die moest draaien.
Zeker. Dat was het kantoor in Berlaymont. En het grote voordeel was dat het maakte niet uit hoe laat je belde of hoe vroeg in de ochtend Delors was wakker en alert.
Ja.
Maar ja, jij weet, Bush zat niet zo heel lang als president. Delors overleefde ook hem. En ja, toen kwam Bill Clinton. En Bill Clinton die zei, ja, dat Brussel, dat was ingewikkeld. Bovendien, ik heb een vriend in Europa. Die houdt net als ik van lekker eten.
Helmut Kohl.
Precies. Dus Bill en Helmut, dat was een heel apart duo. Denk aan die schitterende persoonlijke toespraak van Bill Clinton bij de dood van Helmut Kohl toen in Straatsburg.
Ja, prachtig, prachtig. En toen kwam natuurlijk Bush Jr.
Ja, en die had ook geen telefoonnummer in Europa. Nou, die legde vooral de hoorn op de haak. Want die moest meemaken dat na 9-11 iedereen enorm achter Amerika stond. Ja. En toen hij zei, ja, dan gaan we dus de terroristen aanpakken. Eerst in Afghanistan en daarna die Saddam Hussein. Dat toen ineens allerlei Europese landen, Frankrijk, Duitsland, Rusland, zeiden, nou, daar doen wij niet mee.
Ja.
Chirac, Schröder en Poetin, die lieten de Amerikaanse president in de steek.
Ja. Interessant dat hier dus één lijn getrokken werd met Poetin. Door die Europese leiders, die grote Europese leiders.
Daar was dus Washington dus ook woedend om. Een van de redenen waarom Bush zo'n enorme hoge pet op had van Angela Merkel, was dat Angela Merkel in Duitsland zei, wat Schröder hier doet is fundamenteel verkeerd. Dat wil niet zeggen dat ik een inval in Irak een geweldig idee vind, maar je kunt als Duitsland niet een alliantie sluiten tegen de Verenigde Staten. Op dit punt en al helemaal niet na de dramatische gebeurtenissen van 9-11. Dus toen zij kanselier werd in 2005, toen was Bush net herkozen. Toen was dat, ja, die twee die waren voor elkaar gemaakt. Dus toen had Bush toch weer een beetje een telefoonnummer. Dat was nog veel sterker natuurlijk bij Barack Obama.
Ja, dat ging heel erg goed tussen Obama en Merkel.
Ja, als je de memoires van Obama leest, dat is helder. Hij had diep respect voor haar gedegenheid. Toch ook alle twee echte typische intellectuelen, academici. Misschien geen flamboyante, warme persoonlijkheden. Maar ja, er was tussen die twee onmiskenbaar een hele bijzondere warmte. Ik heb hen samen zien optreden op de Hannover Messe in 2016. Daar sprak dat uit alles. Het persoonlijke. Het feit dat mevrouw Merkel in een zaal met, zeg maar, 3000 CEO's, de hele top van Duitsland in Europa zat daar, de president toesprak en zei, und du lieber Barack. Dat is in Duitsland, dat je tegen het staatshoofd van de Verenigde Staten, dat je zegt, lieve Barack. Wauw.
Dit was helemaal voorbij toen Donald Trump president werd.
Ja, want je kon van Trump een hoop zeggen, maar niet dat hij dol was op Angela Merkel. Sterker nog, dat hij op geen enkele manier zelfs poogde te verbergen dat hij geen enkel respect voor haar had. En dat gold ook voor de EU als geheel en dat gold ook voor de NATO als geheel.
Ja, hij had voor niemand respect, want ik zie hem nog lopen met de Britse koningin.
Denk nog even aan die premier van toen net nieuw lid van de NATO geworden, Montenegro.
Die gewoon opzij duwde in Brussel.
Ja, in plaats van wat prachtig dat jullie er ook nu bij horen. Ja, onbeschaamd. Maar er was één iemand in Europa, daarvan weten we, die kon hem aan.
Mark Rutte. Want die zei nee tegen Trump in Washington.
Ja, dat was één. Maar er was er één die kon het nog beter. Dat was Mark Rutte's vroegere collega van Luxemburg.
Jean-Claude Juncker.
Jean-Claude Juncker.
De voorzitter van de Europese Commissie toen.
Dat weten wij dankzij Peter Altmaier in de H.J. schoollezing die hij hield. Want ik had gehoord dat er iets bijzonders was tussen Jean-Claude Juncker en Trump. En dat hij dat wist. En ik kreeg toen van Arendo Joustra de kans om een vraag te stellen aan Altmaier. En ik heb dus die vraag gesteld. En Altmaier vond dat zo leuk dat hij die anekdote kon vertellen. Dat hij die in geuren en kleuren is gaan vertellen. Namelijk dit. Er dreigde dus een handelsoorlog tussen de EU en Trump. Met straf. Tollen op aluminium en staal en wat al niet. En dat Europa, dat was, die stelen ons geld, riep Trump, zoals je net zei, China bad, ja, maar Europe bad. Dus mevrouw Malmström, dat was de Zweedse eurocommissaris, die moest die onderhandelingen doen. En dat vond hij natuurlijk een linkse vrouw. En dus was een sociaaldemocraat. En die wil mijn geld afpakken. Dus dat was niet de juiste persoon om tot een compromis te komen. Dus Jean-Claude Juncker die heeft gezegd, ik ga zelf naar de president. Heel slim. Ik ga bij hem blet vragen. En Juncker heeft toen aan zijn ambtenaren gevraagd, is er niet iets wat ik cadeau kan doen? Wat voor Trump de moeite waard is? En toen heeft een hele slimme ambtenaar die heeft gezegd, nou, er komen natuurlijk binnenkort weer primaries. Als u nou eens gewoon zegt dat die erg precieze importtests op de sojabonen uit Iowa, dat dat allemaal veel eenvoudiger kan. En dat je er gewoon 1-2 keer per jaar een kleine test en verder kunnen ze gewoon zo naar Europa. Dan hebben we daar geen belemmeringen meer op. Jean-Claude Juncker heeft dus bij Trump gezegd van, ik begrijp dat dat voor de boeren in het Middenwesten, en dat daar heeft u zorgen over dat die mensen hun boterham niet verdienen. Ik ben bereid om die ambtenaren van mij, met al die tests, om daar een eind aan te maken. Minder bureaucratie, dat zal u ook aanspreken, Mr. President. In het bijzonder voor de boeren, de sojaboeren in Iowa.
Kijk, zo doe je zaken vanuit Europa met lastige regeringen. En daar ging nog iets aan vooraf, PG. En dat vertelde Altmaier aan jou in het vragenrondje bij die HJ schoollezing in 2018.
Mijn naam is PG Kroeger. Ik heb een vraag aan u over de familie Drumpf uit Karlstad in de Pfalz.
Oh.
U kent ze.
Ja.
Die zijn verhuisd naar Amerika en een van hun nazaten is nu president.
Ja.
U heeft met hen stevig onderhandeld over tarieven en dergelijke. Dat leek erop, in elk geval, eerste ronde succesvol. Wat is uw geheim?
Dat er geen geheim is. Ik zal het uitleggen. Ik werd benoemd minister economische zaken op woensdag. En ik had met Angela Merkel en met enkele collega's over de noodzakelijkheid om in contact te treden met de Amerikaanse regering, op het allereerste moment waar het mogelijk was. En dan probeerde ik mijn collega Wilbur Ross, die is 81 jaar oud, miljardair en minister van economische zaken, om hem te bereiken. Daarin ben ik geslaagd op donderdag. En dan voelde ik binnen 1 minuut dat hij net zo bezorgd was over de ontwikkeling als ikzelf. En dat verklaar ik daardoor dat die huidige regering, die bestaat uit mensen die gemiddeld boven de 70 zijn, die de oorlog nog herinneren, die de Koude Oorlog hebben meegemaakt, dat deze mensen, ik heb het niet over de president, ik zal me nooit uiten over de president, dat is niet mijn opgave. Maar dat die ministers, die senatoren, dat die veel meer gericht zijn op Europa dan heel wat jonge functionarissen in de regering van meneer Obama gedurende de eerste 4 jaar. En ik voelde dat Wilbur Ross bezorgd was, dat er een handelsoorlog ontstaat tussen Europa en de VS. En dan zei ik, now I'm ready to come at any convenient time. En dan zei hij, well, what do you think about Monday? En dat was niet gemakkelijk. Omdat Cecilia Malmström, de Europese commissaris, die had al een bezoek voor dinsdag. En nu was de vraag van de Europese solidariteit. Maar ik wist, als ik zeg, ik kom woensdag, dan zegt hij, dat is een zwakkeling en die heeft geen lef en die is bang. En als ik zeg, ik kom maandag, dan zou Cecilia misschien ontgoocheld zijn en zeggen, wat heeft die Peter daar te doen? Ik ben dinsdag sowieso aan het onderhandelen. En dan zei ik tegen hem, nou, thank you so much. This is a very good offer. I will come on Monday, but please understand that I will inform Cecilia Malmström and we will discuss our position beforehand and we will discuss our position after the visit. En dan zei hij meteen, ik ben het daar volledig mee eens. En dan ben ik naar de, en dan zei hij, well, what would you think? Shall we meet in the ministry? Or would you come for breakfast in my private home? En dan zei ik, nou, I would be very pleased to have breakfast in your private home. Dat heeft hij gekocht toen hij minister werd benoemd. Ik heb in Wikipedia gezien dat hij een verzamelaar is van de Belgische schilder in de jaren 20 en 30.
Enser?
Ja, ja, precies. En dan zei ik, nou, ik kom heel graag. En dan hadden wij ontbijt. En gedurende dat ontbijt heb ik gevoeld dat er een menselijke basis is, voor wederzijds begrip. En dan zijn we begonnen, ik had met Cecilia Malmström daarover gehad van tevoren, zijn we begonnen om enkele punten neer te schrijven. En dat had tot gevolg dat Cecilia dan dat heeft voortgezet, dat ze nog punten heeft toegevoegd, dat we weer hebben gebeld. En uiteindelijk was Cecilia het eens over een mogelijke agenda samen met Wilbur Ross. En daarna zijn er twee problemen ontstaan. Op de ene kant was Europa verdeeld. Omdat niet iedereen in Europa wilde dat we een deal gaan maken met Donald Trump. Sommigen hebben gezegd, if he wants a war, he can get a war. A trade war, of course. En tegelijkertijd was de Amerikaanse president niet enthousiast over de voorstellen die Wilbur Ross had gemaakt en aanvaard. En dan zijn er twee moeilijke maanden geweest, waar we heel pessimistisch zijn geweest, omdat er geen vooruitgang was. En daarna is Jean-Claude Juncker naar de VS gegaan. En hij heeft begrepen dat hij een eerlijk gesprek moet voeren met Donald Trump. En uiteindelijk hebben ze bijna deze agenda van Cecilia Malmström besloten. En ze hebben ze nog aangevuld met soybeans. Dat was begrijpelijk. En nu zijn we nog steeds niet zo ver dat het probleem is opgelost. Maar we hebben nu een perspectief dat de tarieven niet omhoog, maar omlaag gaan. We hebben een perspectief dat de wereldeconomie niet wordt beschadigd door een trade war. Dat wist ik niet toen ik naar de VS ben vertrokken. Het zou me kunnen gebeuren dat na aankomst in Washington iemand zei, oh, meneer Ross is over het weekend ziek gevallen of is niet beschikbaar omdat hij in vergadering is met de president, wat dan ook. En dan zou het heel erg moeilijk geweest zijn tegenover de Duitse pers. Maar op een bepaald moment moet je ook een risico nemen. En daarna weet je pas of dat lukt of niet lukt. En het zou nog steeds kunnen misgaan. Maar wanneer je niet probeert, gaat het altijd mis.
Prachtig verhaal. En daarna werd Trump dus in de watten gelegd door Juncker met die sojabonen.
Trump was dermate verrukt dat hij dit kon brengen. Dat hij heeft gezegd, we gaan tekenen. En toen hebben ze een tekenceremonie gedaan. En Jean-Claude Juncker heeft toen gedaan wat niemand ooit deed daarvoor of daarna. Die heeft Trump, zoals hij gebruik was te doen, gezoend. Die foto's, dat stukje YouTube, Jaap, dat moeten we maar in de show notes van deze betrouwbare bron hangen. Want je ziet een volledig bevriezende en wanhopig kijkende Donald Trump.
Hij heeft smetvrees, Trump.
Hij heeft smetvrees en ja, dit soort Zuid-Europees gedrag, ja, dat is hij niet gewend.
En nu hebben we Joe Biden.
Ja, en Joe Biden is eigenlijk de eerste president sinds Bush senior die gewoon zelf heeft gezegd, ik wil een telefoonnummer hebben. En als dat niet wordt geregeld, dan doe ik het zelf wel. Doet mij dus heel erg denken aan wat Bush senior met Delors deed.
Ja, en jij zei Delors was altijd bereikbaar. Ursula von der Leyen is natuurlijk ook altijd bereikbaar. Want zij woont zelfs in een studiootje in het gebouw van de Europese Commissie. Dus dag en nacht is zij daar.
Als Joe belt, neemt Ursula de telefoon op. Ik heb gehoord uit de best denkbare bronnen in Brussel, speciaal voor deze podcast editie, dat Joe Biden zegt, als ik iets geregeld wil krijgen in Europa, dan bel ik met Ursula. Dus de prachtige term, she gets stuff done, folks. Tegen zijn staf. En ja, wij weten, Biden houdt van mensen die dingen voor elkaar krijgen. En als hij dan gewoon rechtstreeks kan bellen, dan weet hij, dan hoef ik niet via allerlei schijven, ja, en met papier en wat dan niet.
Following a telephone conversation President Biden held with European Commission President Ursula von der Leyen, and in alignment with the decision by our European allies, the United States will join them in sanctioning President Putin and Foreign Minister Lavrov and members of the Russian National Security Team. I expect we'll have more specific details out later this afternoon.
En Ursula von der Leyen, die heeft dat apparaat in haar vingers. En die regeringsleiders, die accepteren dit. Blijkbaar net dus als toen met Delors.
Dat is opmerkelijk, want zij was eigenlijk een voorzitter, een president par accident. Want het Europese parlement had hele andere plannen. Maar dus ook op dit niveau, op wereldniveau, staat zij haar vrouwtje.
Good morning. Today I'm proud to once again be standing together with President von der Leyen. As we announce a new groundbreaking initiative between the European Union and the United States. First, we're coming together to reduce Europe's dependence on Russian energy.
Als je nagaat hoe ze binnenkwam en waar ze nu staat, dat is wel iets hoor. Een beetje ook weer, hè, we hebben het vaker al gezegd, stiekem, mede dankzij Vladimir Poetin.
Mr. President, dear Joe, the transatlantic partnership stands stronger and more united than ever. And we are determined to stand up against Russia's brutal war. This war will be a strategic failure for Putin.
Als je getest wordt en die test bewijst ja, dat jij er staat, ja, dan verdien je ook natuurlijk het compliment.
Ja, want er zijn even zoveel leiders die in zo'n crisisperiode zelf de hoorn van de haak gooien.
Nou ja, daar speelt natuurlijk nog een aantal dingen bij. Net als een beetje als Nixon in 1973 heeft natuurlijk ook Biden om met omstandigheden te maken. Voor de Amerikanen is het natuurlijk buitengewoon zorgelijk, om geen andere woorden te gebruiken, dat en Angela Merkel en Mario Draghi natuurlijk weg zijn. Want dat waren natuurlijk twee ja, garanten voor stabiliteit, wijsheid en besluitvaardigheid.
Ja. Ja.
En ja, Macron is herkozen. De Amerikanen onthouden altijd één ding. NATO is brain dead. Zij zullen de Franse president nooit echt helemaal vertrouwen als bondgenoot. Hij heeft zijn eigen bom, zijn eigen raket, zijn eigen veto in de Veiligheidsraad. Frankrijk heeft altijd een eigen strategie. Los van de Verenigde Staten en ook los van de NATO. En ja, Olaf Scholz, nou daar werd tegen mij gezegd in Brussel, ja sorry. Olaf Scholz vinden ze besluiteloos, ze vinden hem zwak en ze vinden hem ja, vage prater.
Ja.
En daarbij komt, en dat was iets, daar schrok ik van. Ze zeggen, ja moet je eens horen, zijn leermeester is Gerhard Schröder. Zijn hele omgeving is mensen van Gerhard Schröder. Frank-Walter Steinmeier is van Gerhard Schröder. De SPD heeft Gerhard Schröder nog steeds in huis. De staf van Scholz, daar zitten allemaal Schröder mensen.
Ja, en Schröder is natuurlijk gewoon het vriendje van Poetin.
En ze zijn dus gewoon net zo bang als waar we nou, onlangs in onze editie over spionnen. Dat ze zeiden, wie weet hoeveel Günther Guillaumes er van Poetin op dat kanslerambt zitten.
Ja, zo had ik zelf eigenlijk nog niet tegenaan gekeken. Want ik dacht, Schröder, dat is van het verleden. Dat is een beetje een raar element nog steeds, die vriendschap met Poetin. Maar inderdaad, hij komt uit die school.
En ze hebben hem niet verstoten, was in die zin. En ja, en dat is natuurlijk, ja, Joe Biden wordt volgende week 80. Hè? Die man zit al 40, 50 jaar ja, in de toppolitiek buitenland, internationaal en veiligheid van de Verenigde Staten. Dus die heeft nog dit soort herinneringen.
Ja, overigens, jij zegt, ze vinden Scholz zwak, besluitloos en weinig helder. Daar moet ik vanuit Duitsland zeg maar één kanttekening bij maken. De Duitsers komen al van heel ver in deze Oekraïne-crisis.
Vinden de Duitsers vooral zelf.
Ja, maar daarom zeg ik het ook vanuit Duitsland. Want het is heel lang ja, eigenlijk taboe geweest om een hoofdrol te willen spelen op het wereldtoneel.
Maar dat doen ze dus ook nu
en
niet.
Nu probeert Scholz het af en toe, maar ja, dan schrikt hij toch ook vaak terug. Dan zie je mensen om hem heen uit, met name de Groenenpartij, die meeregeert. Die zijn daar veel strakker en veel doortastender in.
Ja, en Ursula von der Leyen is natuurlijk echt de Duitser die wel die rol op het wereldtoneel speelt. En dat is natuurlijk voor Scholz ook wel een beetje pijnlijk. En dan wordt het contrast ook zo groot. Ze is dan ook nog van de CDU. Ik bedoel, ja, hij heeft, wat dat betreft heeft hij alles niet mee. Hij heeft, mevrouw Baerbock heeft hij. een jonge vrouw vanuit de Groenen die op het internationaal toneel zich behoorlijk laat horen. Hij heeft Habeck, ook nog van de Groenen. En dan heeft hij Ursula von der Leyen, waar hij natuurlijk alleen maar van kan zeggen dat hij haar geweldig vindt en steunt. Maar ondertussen, je hoort hem natuurlijk grommen.
Ja, overigens, von der Leyen, die klacht hoor je ook wel eens in Brussel. Die trekt heel veel naar zich toe, ook waar andere commissarissen dingen willen doen. Haar vicepresident is natuurlijk Frans Timmermans.
Maar dat is ook interessant, want het duo Joe-Ursula heeft natuurlijk een tweede duo, zeg maar, naast zich. En dat is John Kerry en Frans Timmermans.
Ja, John Kerry die zich ook in de Amerikaanse regering bezighoudt met klimaat.
Ja, en natuurlijk dat doet met een heel groot en ruim ook persoonlijk mandaat. Want een man met zijn, zeg maar, cv, ook in de Democratische Partij, die zet je daar niet neer alleen maar voor pro forma. En dat is een enorme doener. En hij en Frans Timmermans, dat weten wij, Jaap, die bellen elkaar tenminste elke week heel uitvoerig en stemmen alles af. En dat lijkt dus erg op Joe en Ursula. En dit is voor mij ook de verklaring waarom von der Leyen zo'n bijzondere intensieve duo-relatie heeft met Volodymyr Zelensky.
Ja, ze is zelfs al ter plekke geweest in Kiev.
En heeft haar de allerhoogste onderscheiding van de middeleeuwen van Oekraïne geschonken. En dat is natuurlijk omdat de Amerikanen, ik denk gewoon dat Blinken en Biden gewoon tegen hem hebben gezegd, stem voortdurend af met Ursula von der Leyen, want dat doen wij ook. Ga niet in die Europese krochten met al die verschillende lidstaten. Praat ook niet met die mensen, maar handel met Ursula. Kijk, daarbij speelt dat de EU voor de Amerikanen een ongelofelijke quantum leap heeft gemaakt in geloofwaardigheid. En dat is te danken aan de Finnen en de Zweden. Toen Finland en Zweden zeiden wat hier gebeurt in Oekraïne, en ook de dreiging met raketten vanuit Kaliningrad, is voor ons definitief het moment om te zeggen, wij worden lid van de NATO. Waarbij de Denen ook nog in een referendum zeiden, wij gaan meedoen in de defensiecoördinatie en samenwerking van de EU.
Ja, want de Denen zeiden oorspronkelijk, wij doen alles binnen de NAVO. En de defensie juist niet binnen de EU. Maar nu gaat dat gelijk op EU en NAVO.
En dat is voor dat Noordse gebied en zeg maar, het hele Arctische gebied, waar deze landen natuurlijk zo dominant liggen, is dus voor Canada en de Verenigde Staten, de andere twee groten in het Arktische gebied ten opzichte van Rusland, van de meest cruciale betekenis. En de EU is daardoor een geloofwaardige defensiepartner geworden voor de Verenigde Staten. En dit is dus een gamechanger geopolitiek die nog onvoldoende is, ik zal maar zeggen, aangestipt.
Ja, ja, dat vond ik toen ik een aantal keren in de Verenigde Staten was en ook bij allerlei denktanks op bezoek en op buitenlandse zaken, lang geleden al, vond ik wel een eye-opener dat de Amerikanen die zich echt met geopolitiek bezig hielden, die hoopten juist dat Europa een veel grotere rol zou gaan spelen op het wereldtoneel. Het was helemaal niet zo wat je soms wel zou kunnen denken vanuit Europa, vanuit Nederland. Die Amerikanen willen niet dat Europa zich te veel met dingen bemoeit. Nee, ze hebben Europa juist, en ook als het gaat om buitenlandse zaken en defensie, heel graag op hoog niveau erbij.
Ja, en dan zeker op die geopolitieke plekken en momenten waar je zegt van ja, daar concentreren zich de spanningen in de wereld. Hè, de veranderingen natuurlijk in het Arctische gebied, mede door de klimaatveranderingen. Dat is iets voor de komende 50 jaar. En daar heeft dus door de Zweden, de Finnen, nu en NATO en EU zich de situatie dus echt fundamenteel veranderd. Daar speelt nog iets. Er is natuurlijk mede onder leiding van Biden natuurlijk een nieuwe soort westerse alliantie ontstaan van landen tegen de autoritaire regimes. En dan is dus de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, het UK natuurlijk als Commonwealth aanvoerder, Japan, Korea en dus Europa.
Ja.
Dat zijn niet de individuele lidstaten, dat is het blok EU en de absolute economische gigant die het is.
Ja, waar Europa wat vertraagd ook meer begrip heeft gekregen voor de grieven van de Verenigde Staten tegen China. Josep Borrell, we noemden hem al, zeg maar de buitenlandminister, de high representative van de Europese Unie.
Je gaat toch niet die vlammende speech nu van hem voorlezen, waarmee hij zijn eigen staf de oren heeft gewassen.
Ja, dat gebeurde afgelopen maandag. Alle EU-ambassadeurs, zeg maar mensen die in de hele wereld namens de EU spreken, ook in Brazilië bijvoorbeeld en allerlei landen in de wereld waar Europa tegenwoordig een eigen ambassadeur heeft, die zijn bijeen geweest deze hele week in Brussel. En hij heeft gezegd, ja, jullie moeten mij beschouwen als de minister van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie. Dus, wat moet je doen? Stuur mij telegrammen, stuur mij kabels, stuur mij mail. Snel, snel, snel. Laat mij elke dag weten waar je mee bezig bent, want ik wil het niet in de krant of in de Economist lezen. Het was dus inderdaad een beetje een mantel uitvegen.
En wat hij in feite zei, nu Europa dus dat telefoonnummer heeft, zoals ik dat noem, moeten jullie als ambassadeurs van Europa in die landen dus niet alleen maar wachten op of de regering nog een of ander technisch handelsdingetje wil hebben, maar je moet het verhaal van waarom is er Europa, wat doet Europa, dat moeten jullie gaan uitdragen. En hij zegt, dat doen jullie niet. Hij zegt, waarom zijn jullie niet actief met interessante dingen die we in Europa doen op Twitter in al die landen, in de talen van die landen.
Maar waarom ik eigenlijk bij Josep Borrell kwam, PG, hij zei, ja, we hebben eigenlijk in het verleden ons verlaten op de Verenigde Staten om voor onze veiligheid te zorgen. En voor onze voorspoed hebben we ons op China verlaten en ook een beetje op Rusland, gas.
Voor energie en export.
Maar die wereld bestaat niet meer. Kijk, wij kunnen nu goed samenwerken met de Verenigde Staten, met Biden, uitstekend. Maar ja, je weet nooit of er weer een Trump-achtige terugkomt na de volgende verkiezingen. Nou ja, en China en Rusland, dat hebben we nu wel door. Ja, daar kunnen we toch eigenlijk niet al te innig mee zijn. Dus een totaal ander wereldbeeld dan nog maar een aantal jaren geleden. En daar zullen de Amerikanen, in ieder geval als het gaat over hoe Europa naar China en Rusland kijkt, wel blij mee zijn.
Ja, en je ziet nog iets in, dus zeg maar, die bijzondere band tussen Biden en Ursula von der Leyen en ook die band tussen Kerry en Timmermans. En dat is dat von der Leyen die doet twee dingen wat de Amerikanen heel belangrijk vinden. Ten eerste, ze levert. Dat is echt, dat klinkt gek, maar zo werkt dat. Als je zegt van we gaan sancties doen en we gaan dit doen. Dus Ursula von der Leyen kwam met sanctiepakket 7 en sanctiepakket 8. En ze hield die Orban net zo lang zijn hoofd onder water tot die. Hè? Nou, een Amerikaanse president die houdt daarvan.
Ja, ze durft ook, hè. Want zij was de eerste zo'n beetje die tegen Zelensky zei, jullie worden lid van Europa, van de Europese Unie.
We are with you as you dream of Europe. De Volodymyr, my message today is very clear. Ukraine belongs to the European family. We've heard your request loud and clear. And today we're here to give you a first positive answer. In this envelope, dear Volodymyr, there is an important step towards EU membership.
En de regeringsleiders hadden zoiets van ho, 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 om te beginnen, Mark Rutte. Dat weet jij ook. Denk aan de toespraak van Zelensky tot de Tweede Kamer. Dus Joe Biden die ziet haar handelen en die ziet haar leveren. Maar ze bedoelt nog iets wat de Amerikanen belangrijk vinden. Dat is wat ik net zei, die wereldwijde westerse alliantie. Haar toespraak, haar State of the Union over Europa ging over our values. Die ging over democracy. Die ging over als ik dus na deze bijeenkomst en het debat met u in het vliegtuig stap, dan ga ik naar Kiev.
Ja, en als je het over.
En gaan we kijken hoe over wat we nog meer kunnen doen.
En democracy hebt, dat klinkt eigenlijk ook heel Amerikaans.
En natuurlijk, dat sluit aan op zijn grote speech in Philadelphia. Tegenover autoritaire pretenties en de dreiging van autoritair bewind in democratieën. Dus Joe Biden en Ursula von der Leyen hebben ook een soort ideologische, zeg maar, verwantschap. En ik ga nu een hele rare vergelijking maken. Ja, schrik niet. Ze levert, ze is ijverig, ze pakt aan en ze weet op een uiterst overtuigende, soms zelfs ook warme manier over waarden en idealen te praten. Zo iemand heeft Joe Biden in zijn regering gehaald. Mayor
Piet.
Ursula von der Leyen is de Mayor Piet van Brussel.
Hij was natuurlijk de tegenkandidaat, een van de tegenkandidaten binnen de Democratische Partij voor het Presidentschap. Voordat Biden de nominatie kreeg.
Ja, en Ursula was geen spitsenkandidaat. Werd het dus ook niet. Maar diezelfde eigenschappen, waardoor Mayor Pete zo opvalt, vallen dus ook op.
Hardwerkend, pragmatisch, maar wel met een idealistische insteek.
En leveren. He? Infrastructure bill, overal in Amerika. We gaan iets aan die bruggen doen. We gaan Amtrak. Nou ja, dan heb je natuurlijk het hart van Joe. We gaan wegen, we gaan infrastructuur, infrastructuur, infrastructuur.
Het is een onverwachte vergelijking, PG. Mayor Pete in Brussels.
Het is daarom leuk, denk ik, Jaap, om nog even aan te stippen dat mevrouw von der Leyen natuurlijk in haar commissie een aantal vrouwen en mannen heeft zitten die op terreinen actief zijn, die toen zij aangesteld werden, voorgedragen door een lidstaat en door mevrouw von der Leyen zo'n brief kregen van dit ga jij doen, ook niet konden weten dat zij in deze hele nieuwe geopolitieke machtsverhoudingen zouden gaan werken. En dat zij mensen waren die ook als er achter zo'n telefoon zaten die gebeld kon worden. En dan wil ik er twee noemen. De eerste, de Franse eurocommissaris, Thierry Breton. Onlangs ook bij de TU Eindhoven. Als openingsspreker van het academisch jaar. Geen toeval in Brainport. Want hij is bezig met de Europese Chips Act, zoals dat heet. Hoe maken we Europa zelfstandig, onafhankelijk bij de ontwikkeling van ICT en de daarvoor noodzakelijke producten.
Ja.
Maar hij doet ook de Europese ruimtevaart, de Europese defensie en alle zeg maar industriële innovaties. Waar we ook onder andere met zijn hoogste ambtenaar Roberto Viola over
hebben gepraat. Thierry Breton, dus ook iemand met een telefoonnummer voor bijvoorbeeld de Amerikanen.
Natuurlijk, want de onderwerpen die hij doet zijn natuurlijk de onderwerpen die natuurlijk in het middelpunt van de belangstelling en het brandhaard ook van de politieke en militaire conflicten in de wereld staan. En ik wil wijzen op mevrouw Jutta Urpilainen. De Finse eurocommissaris. Want die heeft iets heel bijzonders. Zij is niet de eurocommissaris voor de financiën. En jij weet dat dat toch eigenlijk bijna een soort abonnement was. Dat de Finnen kwamen met een van hun oud-premiers, hun oud-minister van Financiën, hun oud-minister van Buitenlandse Zaken. En die kreeg dan de post begroting en financiën. Want als je dat de Finnen gaf, dan kon je rustig slapen. Als Europa, maar zeker als voorzitter van de commissie.
Zij kunnen tellen, ze kunnen optellen, ze kunnen vermenigvuldigen.
En ze zijn zo safe als de bank. En denk mensen als Olli Rehn, Jyrki Katainen, allemaal
legend. Dat is Jutta Urpilainen niet gaan doen.
Nee, zij werd belast met het beleid, met de internationale relaties, zeg maar, buiten de Europa. Dus wij zouden zeggen de derde wereld en de grote samenwerkingsterreinen internationaal.
Een beetje buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking zoals wij dat in Nederland noemen.
Ja, maar nog meer. Zij is dus ook belast met de ontwikkeling van het Marshallplan voor Afrika. Zij is ook door von der Leyen, en dat was nieuw, belast met het antwoord van Europa op de Belt and Road, de zijderoute van Xi Jinping.
Ja.
Dat heet de Global Gateway. En daar zit in 300 miljard aan lange termijn investeringen. Met landen elders in de wereld.
Landen die dus tot voor kort dachten, laten we maar met China samenwerken, want dan hebben we al dat gezeur van die Europese landen niet aan ons hoofd. En die er nu langzamerhand achter komen dat er heel veel nadelen zitten als je je hoofd in die Chinese strop steekt.
Ja, en mevrouw Urpilainen die kreeg ook de opdracht om de bestaande, ik zal maar zeggen, financiële arrangementen met landen in Afrika en Azië, Latijns-Amerika, toch eens even fins kritisch met een heel precies loepje is langs te lopen of dat niet allemaal wat efficiënter kon en wat minder kostbaar en minder bureaucratisch. Ja, dan heb je natuurlijk aan zo'n Finse mevrouw de perfecte figuur en dat gaat om enorm veel geld. Zo begreep ik in Brussel. Dus ze hebben haar dus bewust daarop gezet. Vanwege dus die Finse kwaliteit. Zij was zelf ook de minister van Financiën van Finland. Ja. En leider van de Sociaal-Democratische Partij.
Zij is overigens op het moment in Washington. We hebben het natuurlijk over die relatie Europa-Amerika. In Washington waar het IMF en de Wereldbank bijeen zijn.
En daar is zij namens de Europese Unie.
Ja, en even een zijpad, PG, maar om aan te geven hoe belangrijk ook die bijeenkomsten voor Europa zijn. Ook een delegatie van de Commissie voor Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement is daar op dit moment in Washington.
En het mogen helder zijn dat de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank in de huidige uitermate kritische en zorgelijke situatie van de wereldeconomie, met de inflatie, met de energieprijzen, met een dreigende recessie, natuurlijk een van de belangrijkste vergaderingen überhaupt van dit jaar wordt. En daar is dus die in Nederland volstrekt niet bekende Finse mevrouw, die spreekt daar dus namens die 500 miljoen Europeanen.
Ja, en daar zal ook vanuit Nederland Sigrid Kaag zijn. En dan komen we meteen misschien bij de laatste vraag van deze aflevering, PG. Wat betekent dit allemaal voor Nederland?
Ja, dit betekent dat Nederland misschien toch nog scherper moet beseffen dat het als lid van de EU op een veel hoger niveau in de wereld kan en als het wil ook moet gaan optreden. Dus Nederland zal met verwante landen binnen de EU misschien ook toch nog beter afspraken moeten maken. Waar zijn jullie goed in? Waar zijn wij goed in? Hoe brengen wij dus optimaal zeg maar, de Nederlandse kennis, de Nederlandse ervaring, de Nederlandse ambitie misschien ook op dingen, op de agenda, maar dan wel in het Europees verband.
En PG, misschien dus ook buiten de Europese Unie, in het kader van de Europese politieke gemeenschap. Jij noemde eerder al in dit gesprek Moldavië, daar zou Nederland ook nog een speciale relatie mee kunnen ontwikkelen.
Ja, en bijvoorbeeld dus die denktank waarvan Rutte met Scholz en Macron zei, zullen we die Luc van Middelaar met een aantal andere hele slimme Europese denkers dus bij elkaar brengen, dat dat dus initiatieven zijn waar Nederland zich dus in moet gaan ontplooien.
Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 299. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en uiteraard door de vrienden van de show. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer, tot aflevering 300.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.